Daarna zal de schriftlezing zijn uit twee gedeelten. Gods heilig woord wordt geopend in Jeremia 22 van 24 tot en met 30 en Haggai 2 van 21 tot en met 24.
Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Konia de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. En ik zal u geven in de hand van degene die uw ziel zoeken. En in de hand van degene voor welker aangezicht gij schrikt, namelijk in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, en in de hand van de Chaldeeën. En ik zal u en uw moeder die u gebaard heeft uitwerpen in een ander land waarin gij niet geboren zijt. En daar zult gij sterven. En in het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarheen zullen zij niet wederkomen. Is dan deze man Konia een veracht, verstrooid, afgodisch beeld? Of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja weggeworpen in een land dat zij niet kennen? O land, 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 hoor des Heren woord. Zo zegt de Heren, schrijf dezezelfde man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Dan lezen we verder in Haggai 2, vanaf vers 21. Het woord des Heren nu geschiedde ten tweede malen tot Haggai. Op de 24e der maand, zeggende, spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende, ik zal de hemelen en de aarde bewegen, en ik zal de troon van de koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen, en ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden, en de paarden en die daarop rijden, ze zullen neerstorten. Een iegelijk in des anderen zwaard. Ten dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen.
Gemeente, de twee gedeelten wil ik ook met elkaar verbinden, ook in de tekstkeuze. Twee teksten die ik ook met elkaar in verband wil brengen in de prediking. Jeremia 22, vers 24 en Haggai 2, vers 24. Dus dat is ook niet moeilijk om dat bij elkaar te onthouden, twee keer 24, maar dan wel uit twee hoofdstukken. Eerst Jeremia 22, vers 24. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Konia of Jechonia of Jojachin, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand. Zo zal ik u toch vandaar wegrukken. En daar zien we ook al de verbindingsschakel met Haggai 2 vers 24... De zegelring aan de hand van de Heere. We lezen vers 24 van Haggai 2. Te dien dagen spreekt de Heere der Heerscharen. Zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere. En ik zal u stellen als een zegelring. Want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. Gemeente, deze laatste zondag voor kerst, de laatste adventszondag, wil ik vanmorgen met u stilstaan bij de koninklijke linie. Hoe vanuit Matthäus 1 duidelijk wordt dat de Heer Jezus uit het geslacht van David is en dat hij de koninklijke rechten ontvangt. Dat is ook heersen op de troon van David. En dat is ook wat in het geslachtsregister van Matteüs 1 naar voren komt. Matteüs, die het geslachtsregister heeft opgesteld, doet dat op een hele bijzondere manier. 3 keer 14 geslachten brengt hij naar voren om op die wijze aan te geven, deze is de zoon van David, de grote zoon van David. En daar begint hij ook zijn geslachtsregister mee, Matteüs 1. Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Want dat wil hij duidelijk maken. De Heer Jezus zal ontvangen de troonrechten. Het recht op de troon. Hij is de grote zoon van David. Hij zal koning zijn. Hij is de vervulling van de belofte van de Heere aan David in 2 Samuel 7. Dat tot in eeuwigheid op de troon zullen zitten die uit het geslacht van David voortkomen. En daarom is het juist heel spannend om juist met elkaar na te denken, vanmorgen te luisteren ook met alle implicaties die het heeft naar een kink in de kabel. En die kink die ontstaat bij koning Jojachin. En daar hebben we van gelezen in Jeremia 22 hoe hij als de zegelring aan de hand van de Heere wordt afgenomen en weggeworpen. Want dat is wat ik lees. Al ware hij een zegelring aan mijn rechterhand en hij was koning, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. Maar om dan ook te lezen over Zerubabel in Haggai 2, waar de Heere zegt dat Zerubabel als een zegelring wordt omgedaan. Ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren. Daar willen we samen naar luisteren, naar deze gebeurtenissen. Die het spannend maken, ook in heel die lijn van de geslachten van de koningen. De kink in de kabel die daar wordt aangewezen, Jeremia 22. Hoe de zegelring aan Gods rechterhand weggeworpen wordt. En vervolgens in Zerubabel omgedaan. De zegelring aan Gods rechterhand. Ten eerste weggeworpen. Ten tweede omgedaan. Dat zijn onze 2 gedachten. Weggeworpen, dat is dan bij Jojachin. Omgedaan, bij Zerubabel. Gods woord valt niet leeg ter aarde. De Heere staat er zelf voor garant. Zijn woord zal in vervulling gaan. Ondanks de zonden, ondanks de afmakingen en het afwijken bij mensen, ook bij koningen. En dat zien we heel nadrukkelijk naar voren komen in de nadagen van de koningen. Koningen over het koninkrijk van Juda, want de kinderen weten het wel, hoe dat ene rijk, de 12 stammen, verdeeld is geraakt na Salomo. Rehabiam, de zoon van Salomo, de 2 stammen, Jerobiam, de 10 stammen. De 10 stammen werden Israël genoemd en de 2 stammen voor Rehabiam, het koninkrijk van Juda. En zo zien we dat de Heere die lamp laat branden en dat die lamp blijft branden. Dat zijn woord, dat de Heere zijn woord gestand houdt. Om trouw te blijven aan het geslacht van David. Maar als we dan die hele lijn van koningen gaan volgen. Van Rehabiam tot en met Josia. Dan blijkt dat dat een hele spannende gebeurtenis is. Ja, er zijn koningen die de Heere mogen vrezen. We denken direct aan Ischia bijvoorbeeld. En ook de reformatie die in zijn dagen wordt doorgevoerd. Het Pascha wat weer gevierd wordt. De oproep tot heel Israël ook. De lopers zijn uitgegaan in de 10 stammen in Israël. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. De hand geven aan de Heere, ja. Dat een voorganger van het volk, de koning die de Heer over het volk heeft gegeven, zo mag voorganger zijn, oproepen om de hand te geven. Dat is geen oproep tot werkheiligheid, om het dan maar zelf te doen en de zaligheid aan te grijpen. De hand geven is een uitdrukking die maar voor één uitleg vatbaar is. Dat is capituleren. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Capituleren. De hand geven, dat wordt in het boek Jeremia van Babel gezegd. Als ze de hand heeft gegeven, dat is de hand van de capitulatie. De overgave. Niet meer tegensputteren, niet meer tegenspreken, maar je overgeven. Ja, je mag het ook toevertrouwen noemen. Want dat is de capitulatie, ook in het geestelijke leven. Dat is niets anders dan je aan die God, die je rechtvaardig moet veroordelen, dat je aan die God overgeeft. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, en dat je aan die God nu gaat toevertrouwen. Geef de Heere de hand. Oh, wat een oproep klonk daar in heel Israël en Juda. Geef de Heere de hand, kom tot zijn heiligdom. Een koning naar Gods hart. Maar wij weten uit de verdere geschiedenissen dat het daarna niet beter werd. Manasse, die ontzaglijk veel zonde bedreven heeft, met name ook tegen de heiligen, de ware gelovigen, zich stelde. Gruwelijke zonde bedreven. Die zijn zoon door het vuur liet gaan. Wat een afgoderij. Maar ook een man die op het laatst van zijn leven tot inkeer is gekomen. Wat een wonder. Dat de Heere dan niet zegt en nu is het te laat. Maar net als bij de moorder aan het kruis antwoord geeft op zo'n vraag uit de diepte geroepen tot hem. Gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, wat zien we ook in heel deze geslachtenlijn van de koningen van Juda. Wie de Heere is. Manasse. Die zich tot de Heere wendt. En dan niet wordt weggeworpen. Maar antwoord van de Heere ontvangt. Wie het met de Heere waagt, komt niet bedrogen uit. Amon. De zoon van Manasse. Ja, hij had een zoon door het vuur laten gaan. Maar ook een zoon die hem opvolgde. Amon, die in het voetspoor van zijn vader doorging. Nee, niet in het voetspoor van de bekering van zijn vader. Ja, wat moet dat ook een zorg zijn voor u als vader, als moeder. Als de Heere je te sterk geworden is en je walgt van je vorige leven, van je keuzes tegen de Heere, en je wil het je kinderen misschien nog meegeven. Zoek de Heere en leef. En je ziet dat je kinderen in dat oude spoor, wat je zelf van harte hebt gevolgd, dat ze verder leven. Wat een verdriet. Ja, ook wat een gebed. Breng het bij de Heere. God is machtig. Die je ook zelf te sterk geworden is. Die ook zelf liet buigen. die je ook zelf liet capituleren. Breng je kind, breng je zoon, breng je dochter toch bij de Heere. En dan geeft de Heere Josia, een wonderlijke koning, waar de Heere al lang daarvoor over had laten profeteren, door de profeet die naar Jerobeam was uitgestuurd, die op dat moment bezig was met de offeren aan de kalverendienst. En dan is het dat de profeet in 1 Kronieken 13 een belofte, een profetie uitspreekt, dat er een zoon geboren zal worden aan het huis van Juda. Dus dat moet Jerobeam, de koning, de eerste koning van de 10 stammen horen, die voorgaat in de zonden en in de ongerechtigheid en offert aan de kalverendienst. Daar moet Jerobeam horen dat uit het huis van Juda, het koninkrijk van Juda, een man geboren zal worden met de naam Josia, die de afgoderij zal uitroeien uit Israël. Notabene waar Jerobeam op dat moment mee bezig is, te offeren aan de kalverendienst, te Bethel en te Dan. Uit Juda zal mijn macht openbaar komen. Uit Juda zal ik een man verwekken met de naam Josia. En hij zal de afgoderij uit Israël wegdoen. Daar zien we hoe de Heere zijn hand opheft en zijn zegelring toont. Daar op het ogenblik waar die twee uit elkaar gegaan zijn, Rehabeam de 2 stammen, Jerobeam de 10 stammen, zegt de Heer het, mijn zegelring is daar. Ik zal regeren, ik zal mijn volk bewaren. Ik zal mijn volk reinigen ook van hun zonden door middel van mijn koning. Die straks over lange tijd geboren zal worden in het huis, in het koningshuis van Juda. Josia daarom een wonderlijke koning. Want ik heb het me afgevraagd en een dominee moest zijn hoofd ook maar eens breken over vraagstukken. In de voorbereiding met name. Dat zo'n goddeloze koning Amon, die in het voetspoor van zijn vader was gegaan, voor de bekering van Manasse, in het voetspoor was gegaan en iets anders had gedaan dan het te verderven, zijn weg te verderven, maar ook in het voorganger zijn van het volk te verderven. Want dat is de uitwerking, zo de voorganger, zo is het volk. En dat dan in het gezin van Amon, dat daar een kindje geboren wordt en dat die jongen de naam Josia krijgt. Was dat nou zo omdat Amon dag in dag uit de geschriften onderzocht? Leefde hij zo dicht bij het woord? Nou, laten we maar dicht bij onszelf blijven. In Sliedrecht kunnen heel veel Bijbels zijn. Tot en met in je huis toe. Maar als je hart uitgaat naar de dingen van de wereld, dan zegt dat niets. Dan blijft het woord gesloten. Misschien zit je wel in de kerk. Maar je hart gaat uit naar de wereld. En je hebt preken gehoord. Week in, week uit, jaar in, jaar uit. Maar het gaat zo langs je heen en het blijft niet hangen. Het is Gods leiding. Amon geeft zijn zoon een naam, Josia. Dat is wonderlijk. Nee, niet omdat hij zo dicht bij de Heere leefde. Ver van de Heere af. Maar dat staat de Heer niet in de weg om zijn woord in vervulling te laten gaan. Ver van de Heer af gaat in zijn eigen gang. Maar de Heer regeert. Terwijl die man de zonde doet, staat boven die man die de zonde doet, de Heer. O God regeert. En daar komt een jongetje in het paleis van Amon. En die draagt de naam Josia. God vervult zijn woord. De zegelring aan Gods rechterhand. En hoe openbaart de Heere door Josia, nog heerlijker en nog krachtiger dan bij Hiskia, hoe daar door deze jongen die opgroeit, dat hij zich gaat uitspreken. Het is in mijn hand, in mijn hart, een verbond met de Heere te sluiten. Och, als deze jongen aan de macht komt, een jonge man nog, om een verbond met de Heere te sluiten. En als je het woord van God gaat horen, het wordt hem voorgelezen, hoe het hem raakt en zijn hart verbreekt, want hij en het volk is niet in overeenstemming met de woorden van God. Het is een spiegel, het is een licht dat zijn duisternis en de duisternis van het volk openlegt. En daar is rouw. Daar is een toevallen van dat woord. En een buigen onder dat woord. Een inkeer tot zichzelf en een terugkeer tot de Heere. En daarom ook dat die reformatie onder Josia nog verder werkt en doorzet dan onder Hiskia. O, wat laat de Heere daar in de nadagen van het koninkrijk van Juda zijn zegelring zien. God regeert. En door middel van Josia worden de afgodsbeelden en de tempeltjes die in de tempel waren gekomen, die in Jeruzalem waren gekomen, die op de Olijfberg waren gebouwd, ze worden weggedaan. Afgodstempels. En dan is het dat daar die berg, de Olijfberg, olijfolie, dat die een andere naam krijgt. Dat is onder Josia gebeurd. Dat die berg die voortijds de naam droeg, Masja, dat is gezalfd olie. Daar waar de olijfbomen stonden en de beste olijfolie ten bate van de tempel werd gewonnen. Dat die berg veranderd werd in de naam Masjid, berg van verderf. Waar de kinderen werden geofferd, ja. Waar de kinderen werden geofferd aan de Moloch. Want zo was ook die afgoderij in het koninkrijk van Juda binnengedrongen. Maar de Heere maakt gebruik van zijn macht. De zegelring aan Gods rechterhand. Om door middel van Josia die afgoderij volledig uit te bannen, weg te doen. En dat is ook een troostvolle mededeling voor u en voor mij. Ja, we kunnen wel klagen, het is afgaande tijd en ja, het gaat nu eenmaal zo en de overheid dit en vroeger was alles beter en nu is alles zo onder het beslag van de mobiele telefoon en de kinderen zijn allemaal zo individualistisch, een eigen digitale wereld. Ik kom maar niet dicht bij mijn kind. Ik kan er niks meer tegen doen. Het gaat nu eenmaal zo. Vroeger was het beter en nu is het afgaande lijn. Nee, hier leren we juist uit deze nadagen van de koningen van Juda. Dat ook in een afgaande lijn, een tijd die heel moeilijk en zelfs moeilijker wordt, dat de Heere wie zich tot hem keert, wie hem aanroept, dat de Heere dan ook die terugkeer geeft. Dat herstel geeft. Nee, het neemt de toorn van God over Juda niet weg. Zo lezen we in de schrift. Maar wie zich tot de Heere keert. En wie het met de Heere waagt. Dan geldt het ook. Die zal ik, zo zegt de Heere, mijn heil doen zien. Dus verschuil je niet achter de tijdgeest, achter de neergaande lijn waar ik niets tegen doen kan. Verneder jezelf maar onder de krachtige hand van de Heere. Roep de Heere aan voor jezelf, voor je eigen gezin, voor je gemeente waar je verantwoordelijk voor bent. En we mogen grote dingen van de Heere verwachten. En niet dat deterministische gedenk van, nou ja, het moet nou iemand maar zo gaan en het gaat toch allemaal naar de, ja, naar een einde toe. Nee, zo is de Heere niet. Wie het met de Heere waagt, zal het goede van de Heere ontvangen. Maar ik zei al iets, 4 zinnen terug, dat we ook in de Bijbel lezen dat ook die terugkeer onder Josia de toren van God over Juda niet wegneemt. God ziet de zonde en rekent met de zonde. Ook in het geslacht van David. God ziet de zonde niet door de vingers, maar bezoekt de zonde en straft de zonde. En dat wordt zichtbaar. Ook van wat er gebeurt na deze heerlijke vervulling van de profetie dat Josia geboren is. En deze heerlijke omkeer plaatsvond, terugkeer tot de Heere. Daarna is het, ja, dat zien we dan met pijn in ons hart, hoe het alles na Josia instort. Het volk en de koningen die na Josia regeren, dat zij de Heere verlaten. Josia wordt gedood. Uitgetrokken tegen de farao. En dan is het dat de jongste zoon van Josia koning wordt gemaakt door het volk des lands. Ja, dat wordt ook gezegd van Josia. Dat hij door het volk des lands koning is gemaakt. Maar ook dat van hem een profetie was uitgegaan lang geleden. Wel, dat zien we niet van Joahas, ook wel Salem genoemd, de jongste zoon van Josia. Hij wordt door het volk des lands koning gemaakt, maar de profetie schrijft, zegt niets over hem, schrijft niets over hem. En dan is het ook wel spoedig dat hij afgezet wordt. Door wie? Ja, door de buitenlandse politiek, door farao Necho. En dan is het dat Eliakim in zijn plaats koning wordt gemaakt. Of ook wel Joachim genoemd. Een tweede koning, na Josia. Maar laten we eens lezen over deze koning Joachim wordt gesproken. Dat is niet best. Dat lezen we namelijk in Jeremia 36, daar wordt over deze koning gesproken. Jeremia 36. Daarom zegt de Heere alzo van Joachim, de koning van Juda. Hij zal geen hebben als nageslacht die op Davids troon zitten. Och, het zal met hem ophouden, de koninklijke lijn. De zegelring aan de hand van de Heere zal worden verworpen. Hij zal geen hebben die op Davids troon zitten. En dan wordt er ook met Joachim zelf persoonlijk toegespitst en zijn dood lichaam zal weggeworpen zijn. Joachim, je zal geen nageslacht hebben op de troon. En het wordt ook vervuld, gemeente. Want dan is het dat na Joachim, Joachim koning wordt over Juda. Maar die is dan maar voor korte tijd koning. Nog geen 3 maanden. En dan wordt hij van de troon afgehaald. En in ballingschap gevoerd door koning Nebukadnezar. En dan gaan we nu gaan we het zoeken. Nu gaan we het zien hoe dat met die zegelring gaat van de Heere. En met die zegelring, daar gaat het ten diepste om de belofte van de Heere die eens aan David was gegeven, dat uit hem tot een eeuwigheid op de troon zullen zitten en dat de Heere zijn goede tierenheid en trouw niet zal wegnemen, ook niet van Salomo en die uit Salomo zullen voortkomen. Want dan geldt die belofte voor David en ook voor Salomo. Hoe gaat het dan met die zegelring? Wel, daar geeft nu Jeremia 22 antwoord op. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ofschoon Gonia of Jegonia, en wij kennen hem als Joachim, de zoon van Joachim, de koning van Juda, een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. Daar komt een geweldige kink in de kabel, gemeente. En dan gaat de spanning toch oplopen. Hoe moet het nu met Gods woord? Hoe zit het nu met Gods trouw? Zullen Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Ja, nee, zegt iemand, het is een dreigement. En wie zich daaronder bekeert en wie daaronder buigt, die zou dan het goed ontvangen, zoals bij Jona 3, dat de Heere zegt, over 40 dagen, door middel van Jona wordt dat gepredikt in Nineveh. Over 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd. En de koning komt van zijn troon. En buigt voor de Heere. En het volk komt in zak en as. Tot en met de dieren toe. Er wordt gevast. En er staat. En de Heere deed het niet. Is het dan een bedreiging? En dat wie onder die bedreiging zich bekeert, Gods genade mag ontvangen. En hij deed het niet. Wel, dan moeten we dat gaan onderzoeken. Is het een bedreiging? Joachim, komt hij tot één keer? Dat lees ik nergens. Van Nineveh, de koning en het volk, lees ik het wel. Dat ze tot berouw en as komen, tot vasten, tot een aanroepen van de Heere. Wie weet, God mocht zich wenden. Ja, wat heerlijk, hè, om het zo met God te wagen, onder de oordelen. Die zal echt niet beschaamd uitkomen. En de Heere deed het niet, dat zien we dan daar ook bij Jona, bij het volk van Nineveh. Maar lezen we dat van Joachim? Ja, hij is in ballingschap gevoerd. De zegelring is van Gods hand, rechterhand afgedaan. Jarenlang in de ballingschap. Jarenlang veracht. Maar dan lezen we in de schrift tenslotte hoe hij verhoogd wordt. Verhoogd. Ja, door een mens. Niet door de Heere. Oei. Dat is wat. Bij een verworpene. Dit woord is gesproken tegen Joachim. De zegelring is van Gods rechterhand gedaan. En je ziet geen koning die daaronder buigt. Je ziet wel een koning in de ballingschap. Een koning die de gevolgen van zijn zonde moet ondergaan. Maar niet een koning die buigt onder de Heere. En dan wordt hij op het laatst van zijn leven verhoogd. Nee, niet door de Heere. Maar door de koning van Babel. Hij mag weer wat koninklijke allure krijgen. Maar het is een mens die hem verhoogt. Och, zo kan het toch ook zijn. Een oude zondaar. Op het laatst van zijn leven. Dat je verlichting ontvangt. Van een lieve zuster in een ziekenhuis. Of een broeder die voor je zorgt. En dat de mensen om je heen zeggen, wat wordt vader goed verzorgd. Wat zijn ze lief voor moeder. Ja, kom ik dichtbij, gemeente. Maar ik hoor niets over dat die zegelring van Gods rechterhand is afgedaan. En dan ga je daar leunen, dan ga je daar troost putten uit een verzorging die je van mensen ontvangt. Maar het is niet de hand van de Heer die je verhoogt. Maar nu komt het naar onszelf toe. Door de hand van de Heer verhoogd of door de hand van een mens verhoogd. Geef daar eens antwoord op. Heb ik het gevoeld dat ik als een zegelring, ik ben geen koning, u ook niet, en toch gevoeld, ik was koning om te heersen over de schepping. Geschapen naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis, waar kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar die koninklijke heerlijkheid is van me af. En dat je gehoor geeft aan de oproep van Hiskia en zegt, Heere, ik heb tegen u, dat is wat David ook zei, hè? Psalm 51, tegen u alleen misdreven en gedaan wat kwaad is in uw oog. Ja, dat is nu de ware vernedering. En daarop volgt ook de ware verhoging. En dan kan het ook zijn dat je dan mag opmerken hoe de Heere ook mensen geeft. De hand van de Heere opmerken in de hand van mensen die voor je zorgen. Heerlijk. Maar je mag er God de eer van geven. Of is het nu alleen de hand van mensen die je nog een laatste zorg, een nat washandje toereiken om het zweet van je voorhoofd af te wissen? Wat een vraag, gemeente. Weggeworpen. Komt met Jojegin niet goed. Ook al wordt hij naar het oog weer verheven. Maar die zegelring ontbreekt. En nu naar onszelf toe. Onze tweede gedachte. De zegelring omgedaan. Want ik wil u meenemen. Hoe is het dan? Hoe is het dan dat de Heere de zegelring omdoet? Zullen we het eens lezen in Haggai 2? Daar spreekt de Heere over Zerubabel. Haggai de profeet, die mag profeteren, spreekt tot Zerubabel, de vorst van Juda. De Heere gaat werken. De Heere gaat spreken. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht, spreekt de Heere, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. De Heere is wakker over zijn woord. En bewaart zijn woord. Zijn woord gesproken tot David. Houdt de Heere vast. Ook wanneer Jojachin het verzondigd heeft. En ook als Jojachin als een zegelring van Gods rechterhand is weggeworpen. De Heere houdt getrouw zijn woord. Wat lees ik daar voor woord? Verkoren. De Heere verkiest. De Heere verkiest. Wat een wonder. Dat de Heere verkiest. Nou, dat maakt het moeilijk voor mij, dominee. Dat de Heere verkiest. Ja, dan zit het nog een voet te hoog. Als je het daar moeilijk mee hebt. Nou, dat moet u even uitleggen, want ik maak het niet gelijk mee. Dan zit het een voet, dat is een oude uitdrukking, dat heb ik wel door, maar het zit een voet te hoog, want ik heb het moeilijk met... Dan ben ik er toch mee bezig? Dan is het toch iets wat me raakt? Ja, maar op welk niveau raakt het je? Want je maakt van de waarheid van de uitverkiezing een zaak om God aan te klagen. Want ik wil wel, maar God wil niet. En daar, dat is die voet die te hoog zit. Want als het in je hart gaat leven, wie ben ik? Wat heb ik gedaan? Ik ben ook als een zegelring van Gods rechterhand weggeworpen. Dan is het dat ik het ga inleven en beleven. In mij woont geen goed. Terwijl ik wel geroepen ben... door God geschapen ben om God groot te maken, te kennen en te dienen. Oh ja, is het hier van binnen. Een voet lager dus. Zijn uitwerking heeft. Dan zeg je, Heere, niets in mij vraagt naar u. Tenzij wij, zo zegt ook de catechismus, door Gods geest van nieuws geboren worden. Het moet bij God vandaan komen. Dan wordt ook die verkiezing een zaak. Daardoor kan ik nog zalig worden. Daardoor kan ik nog zalig worden. Hebben we dat al gezien? Dan is het geen deur die op een kier wordt gezet. Maar dan is het juist dat de verkiezende God, dat het een boodschap is die mij bereikt. Ik kan nog zalig worden, omdat God verkiest. Omdat God zijn woord vasthoudt. Reden neemt uit zichzelf. Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn knecht. Ik zal u stellen als een zegelring. Want u heb ik verkoren, spreekt de Heere der Heerscharen. Is dat nu ook de grond onder je leven? Dat de Heere verkiest. Dat de Heere begint. Dat de Heere de eerste is. Dat de Heere niet laat varen het werk van zijn handen. Dat je het zeggen mag, ook met Johannes in zijn brieven. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Omgedaan aan Gods rechterhand. En wat zien we daar ook in? Niet alleen deze persoonlijke lessen, maar ook de trouw van de Heere aan David. Want dan heeft Jojachin het verzondigd. Dan is de zegelring verworpen. Waar de Heere zo krachtig mee werkte ten dagen van Josia. Om zijn macht door het koningschap van Josia te tonen. Och, we zien hier, ondanks de mens... dat de Heere zijn woord houdt. En dan is het één pennenstreek. Dan gaan we naar Jacob toe. Jij niet vader Jacob. Maar de vader van Jozef. Daar eindigt dan Matthäus mee. Jacob gewon Jozef. En als we dan die mededeling hebben verwerkt. Jacob gewon Jozef. Dan kunnen we het lezen. De man van Maria, uit welken geboren is Jezus, gezegd Christus. Dat is de Messias. Dat is de zoon van David. Zo begint Matthäus 1 vers 1. De zoon van Abraham. 3 keer 14 geslachten. Vers 17 van Matthäus 1. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering 14 geslachten. En dan hebben we dat spannende van die zegelring. Rondom die ballingschap. En, oh van de Babylonische overvoering, Zerubabel, als een zegelring omgedaan tot Christus. 14 geslachten. 3 keer 14. 14 is het getal van de naam, de getalswaarde van de naam David. Matthäus schrijft als Jood voor de Joden. Hij heeft ermee 3 keer de naam David uitgeschreven. 3 keer de naam David uitgeschreven in die 3 groepen van 14 geslachten. Waaronder de koningen van Juda. En wat valt nu op? Juist bij de koningen van Juda. Ja, zo zegt iemand dit. Dat ik een paar koningen mis. Dat ik een paar koningen niet tegenkom. Ahazia, Joas, Amazia, Jojakim, die naam is ook genoemd in de preek. Maar in Matthäus 1, in de geslachtslijst, kom je niet tegen. Zomaar even 4 namen. O, zo zegt men dan. Ja, dat is omdat Matthäus aan die 14 geslachten wil komen. Dat is een keuze om het schematisch voor te stellen. Oh ja, dat geef ik dan gewonnen. Maar daar wil ik ook iets bij zeggen. Het is niet alleen een keuze. Maar het is ook een keuze die heel nauwgezet wordt gemaakt. Want de namen die uitgelaten worden, de koningen Ahazia, Joas, Amazia en ook Jojakim. Dat zijn 4 koningen die alle 4 hun levens beschreven hebben, krijgen in de schrift. En dat er van hen wordt gezegd, van die 4, dat God hun dood heeft gewild. Ahazia die zich verzwagert met Achab. Joas die aan het heilige zich vergrijpt door te gaan offeren. Amazia, Jojakim. We hebben die geschiedenis gelezen van Jeremia 36, zijn dood lichaam. Zal liggen op de straat. Koningen van wie de Heere de dood heeft gewild. En dat maakt het juist ook zo spannend in die geslachtslijst. Dat de Heer nu ondanks die ontrouw en die goddeloosheid en de dood van deze koningen uitschrijft in Matthäus 1. Hij is de zoon, de grote zoon van David. En niet dankzij die koningen van David, maar ondanks de Heere die verkiest en Zerubabel de ring omgedaan heeft. Ja, daarom is er voor zondaren alle ruimte om zalig te worden. Door wie? Niet door mijn gerechtigheid. Niet door mijn gehoorzaamheid, mijn gerechtigheden. Ze zijn een wegwerpelijk kleed. Maar door hem die geboren is. Waar ook het kerstfeest van gaat getuigen. Jezus, zaligmaker van zondaren. De zegering aan Gods rechterhand. Hij zal heersen, gemeente. Zitten op de troon van David. Die troon zal hem gegeven worden, zegt de engel immers. Hij zal regeren. En hij zal zijn volk rechtvaardig regeren. Hun recht doen op hun klacht. Alle macht in hemel en op aarde. Deze koning. Mag je nou je eigen kroon afdoen. Dat hij koning is in je leven. En dat je ook deze God. Die in Christus zondaren genadig is. Mag aanbidden. Amen.